Gemeente, ouderen, jongeren, gasten en luisteraars thuis, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Buys uit Ede. De schriftlezing vanmiddag is Psalm 62. De collecten voor deze dienst zijn de eerste voor de kerk, de tweede voor kerkelijke kas, met name diaconaat, en de derde bij de uitgang voor het bouwfonds. Ter inleiding op deze dienst zingen we Psalm 59, vers 5 en 10. De kerkraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst toe.
In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God is onze hulp en onze verwachting. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen Psalm 27. Het eerste vers, God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? En het tweede, al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet, ik verlaat mij op de Heer. Psalm 27, vers 1 en 2. zullen we samen bidden. Laat dat verlangen van Psalm 27 in ons hart leven, Heere. Om bij u in uw huis te mogen wonen. Om uw stem te horen. Om uw onderwijs te ontvangen. Uw lof te zingen. Om opgetild te worden boven alles wat er om ons heen spookt en stormt. En wat er in ons eigen hart kan leven. Zoals deze dichter het heeft mogen ervaren. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden. Hij stelt mij op een rotssteen. Heren, daar kunnen wij onszelf niet brengen. U zult ons moeten optillen. En we belijden dat we dat helemaal niet verdienen. Het zou terecht zijn als u ons liet waar we onszelf gebracht hebben. Ver van u vandaan. Los van u. Met alle dramatische en rampzalige gevolgen van dien. Maar Heere, alstublieft, behandel ons niet naar onze eigen dwaasheid. Maar trek ons. En til ons op naar u toe. Om Christus wil. Als we Psalm 27 verder lezen, zingen, dan weten we dat het daar ging om de tempeldienst. De offerdienst. En wat hebben wij het offer van de Heer Jezus nodig om voor u te kunnen verschijnen. En als in deze dienst uw woord weer open mag gaan, dan bidden we dat we hem mogen ontmoeten. En dat we op hem gericht zullen zijn. Hem zullen kennen en meer leren kennen. U te kennen, Heer Jezus, dat is het leven. Wilt u ons dan maar afbrengen van alles wat van onszelf is, zodat we u alleen overhouden. Laat uw geest ons leiden in het spreken van uw woord en in het luisteren en verwerken daarnaar en daarvan. En we bidden u, Heere, dat daarom de boze er niet tussen kan komen. Dat probeert hij wel, want hij wil niet dat er één mens zich tot u keert. Hij wil niet dat u de eer ontvangt. Maar Heere, wilt u hem uit ons midden weren? En laat zo uw woord vrij baan ontvangen. Zegen dat woord overal waar het gebracht wordt, Heere. En wilt u het werk zegenen in deze wereld van zending en evangelisatie en het werk onder Israël? Laat zo uw kerk worden gebouwd. Totdat u komt. Het is uw opdracht aan uw kerk om daarmee bezig te zijn totdat die grote dag aanbreekt dat uw huis vol zal zijn. Wij bidden, Heere, voor de samenleving waarin wij staan. Als in deze week, als u het geeft, verkiezingen voor de provinciale staten en voor het waterschap zullen worden gehouden. Wij bidden u, Heere, dat er veel mensen verkozen mogen worden die zich willen laten leiden door uzelf. Dat is toch echte wijsheid. Als we verbonden zijn aan u. Het lijkt wel een geluid dat steeds minder gehoord wordt. Maar we mogen het u vragen, Heere. Zou u het willen geven dat het sterker mag worden? Dat er een omgekeerde beweging mag komen dan die we nu zo vaak zien? U kunt toch ook een geestelijk ontwaken geven? Dat zou een groot wonder zijn, Heere, want we hebben als volk alles in ons om u te verdrijven. Maar wij bidden van u, geef ons niet over aan onszelf, maar wilt u grote wonderen doen. Wij bidden u, Heere, voor het kerkelijke leven. We denken aan de klassisvergadering die deze week gehouden wordt, aan de zendingsdag in Barneveld. Laten dat goede vergaderingen en bijeenkomsten mogen zijn die samenbindend werken. We danken u dat uw werk doorgaat, ook hier in de gemeente, dat de ambten weer vervuld mogen worden. Het is een punt van zorg in veel gemeenten. En we bidden u, Heere, voor gemeenten waar het niet meer lukt, waar men met soms vele vacatures moet werken. We We mogen het u vragen. Wilt u arbeiders geven in uw wijngaard? Niet alleen maar dienaren van het woord, die zijn ook nodig. Maar ook ouderlingen en diakenen. We bidden u samen, heren, voor de predikanten van de gemeente hier. De broeders Klomp en Van der Zwaag, wilt u hen zegenen en tot een zegen doen zijn? Geef ze veel genade om uit de schat van uw woord steeds weer nieuwe en oude dingen aan de gemeente te mogen doorgeven. We bidden u voor de diverse emeriti-predikanten die lid zijn van de gemeente. Heere, wil ook hen in alles uw leiding geven, uw vertroosting en bemoediging op hun levensweg. We bidden u voor uw vervolgde kerk. De velen, heren, die op dit moment onder druk moeten leven. Vaak verjaagd, verstrooid. In vluchtelingenkampen opeengepakt. Er zijn er die in strafkampen moeten leven. Of in een eenzame cel. Of die geplaagd worden, steeds weer in het dorp waarin ze wonen. Wij bidden u, denk aan uw kinderen, heren, waar dan ook in deze wereld. Houdt u ze vast, geeft u ze de kracht om het vol te houden. Ook als er veel druk op hen wordt uitgeoefend om de Heer Jezus te verloochenen. Heren, niet één kind van u is beter dan Petrus, die dat eens deed. Maar wij bidden u, wilt u genade geven en vrijmoedigheid om voor u uit te komen. Wij bidden u voor het Midden-Oosten. Verschrikkelijke dingen vinden daar plaats. Heren, we gruwen ervan. Wij bidden van u, zou u willen geven dat het geweld stopt. Dat de Islamitische staat zich niet verder kan uitbreiden. En Boko Haram in Nigeria, Noord-Afrika niet. We bidden om recht en gerechtigheid. We bidden, heren, om de kracht van het evangelie van de vrede. Want dat beseffen we. Deze wereld zal alleen maar echte vrede leren kennen als ze buigt voor u, Heer Jezus Christus, de grote vredevorst. En daarom bidden wij u, laat uw koninkrijk komen. U hebt beloofd dat het komt. En heren, wij geloven dat het zal gebeuren. We vragen u, geef dat ieder van ons persoonlijk een onderdaan van dat koninkrijk mag zijn of mag worden. En wilt u deze dienst daar ook voor gebruiken? Opdat we mensen mogen zijn die te midden van de stormen in deze wereld weten waar het enige houvast te vinden is. Laten we zo in deze dienst stil zijn tot u. Van u is onze verwachting. Heren, wil ons genadig verhoren. Omwille van uw lieve Zoon, Jezus Christus. Amen. We openen het woord van God en we lezen met elkaar uit het psalmboek, psalm 62. Dan zingen we daarna psalm 56, het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Psalm 56, vers 6. Na de schriftlezing psalm 62. Een psalm van David voor de koorleider over Jedutun. Zeker, mijn ziel is stil voor God. Van hem is mijn heil. Zeker, hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting. Ik zal niet al te zeer wankelen. Hoe lang bedenkt u nog kwaad tegen een man? U zult allen gedood worden. U zult zijn als een hellende wand, een instortende muur. Zeker, zij beraadslagen om hem van zijn hoogte af te stoten. Zij scheppen behagen in leugen. Met hun mond zegenen ze, maar in hun binnenste vervloeken zij. Zeker, mijn ziel, zwijg voor God, want van hem is mijn verwachting. Zeker, hij is mijn rots en mijn heil. Mijn veilige vesting, ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer. Mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God. Vertrouw op hem te allen tijden, volk. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht. zeker. Eenvoudigen zijn een zucht. Aanzienlijken een leugen. In de weegschaal gewogen zijn zij tezamen lichter dan een zucht. Vertrouw niet op onderdrukking. Stel geen ijdele hoop op roof. Als het vermogen toeneemt, zet er het hart niet op. God heeft één ding gesproken. Ik heb dit 2 maal gehoord, dat de kracht van God is. Ook de goedertierenheid is van u, heren, want u zult een ieder vergelden naar zijn werk. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Wij gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijdenis van ons algemeen onbetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ieder van u spreken met mij in zijn in haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Het woord van de Heere komt vanmiddag tot ons vanuit Psalm 62, de versen 12 en 13. We lezen daar, God heeft één ding gesproken, ik heb dit 2 maal gehoord, dat de kracht van God is. Ook de goedertierenheid is van u, Heere, want u zult een ieder vergelden naar zijn werk. We gaan met elkaar eerst zingen ter inleiding op de bediening van het woord uit deze psalm. Psalm 62, vers 1, mijn ziel is immers stil tot God. Vers 7, vertrouwt wat uw begeerte ook zijn, nooit op geweld of roverij. En vers 8, eenmaal sprak God tot mij een woord, tot tweemaal toe heb ik het gehoord. Psalm 62, vers 1, 7 en 8. zingen we na het amen van de bediening van het woord de versen 4 en 5 uit deze psalm. Nog geen mijn ziel het ga zo het wil. En vers 5, in God is al mijn heil, mijn eer. 4 en 5. Gemeente des Heren, weet u het nog? Uw leven was in zwaar weer terechtgekomen. Zomaar van de ene keer op de andere nam het een onverwachte wending. Je werd ziek. Of je raakte je werk kwijt. Of bij jou gebeurde er wat dat je leven op zijn grondvesten deed schudden. En er waren van die momenten dat je het even helemaal niet meer zag zitten. Toen ineens viel daar een kaartje bij u, bij jou door de brievenbus. Zomaar, met een paar bemoedigende woorden. Of er kwam een appje binnen. Of er kwam zomaar iemand langs, die viel eens even binnen. Hoe dan ook, de taal werd ingezet ter bemoediging. Zomaar, om iets aan te reiken waar je juist in die omstandigheden van je leven verder mee kon. Je ervoer het als een beker koud water voor een dorstige mond. Communicatie, dat unieke van ons mens zijn. Taal die landt op het juiste moment. Nog heerlijker is het als je merken mag, de Heere spreekt tot mij. Als zijn woord opengaat, als dat ene zinnetje in een preek je raakt en je vergeet het nooit meer. Of als die Bijbeltekst op die kaart tot je sprak. De Heere spreekt, hij zoekt ons op en wil communiceren in onze eigen taal. Nee, jongens en meisjes, wij horen de Heere God niet. We zien hem niet. En toch is hij onzichtbaar aanwezig. En wil hij tot ons spreken door middel van de Bijbel, door middel van zijn woord. Dat is genadig en verrassend. Genadig, omdat wij zelf de communicatie naar hem toe hebben stopgezet. Het is net als bij een telefoongesprek waarbij iemand in één keer eenzijdig de verbinding verbreekt. Nou, dat hebben wij naar de Heere toe gedaan. En de Heere had kunnen zeggen, dan doe ik ook geen moeite meer om die mensen nog te bereiken. Dan laat ik ze maar aan hun lot over. Maar nee, de communicatie is opnieuw van de Heere uitgegaan. Hij spreekt, ook vanmiddag hier in de kerk. Wat een genade, wat een onverdiende gunst. En het is ook verrassend. Want wat hij te zeggen heeft, gemeente, dat heeft altijd inhoud waar je wat mee kunt, waar je werkelijk verder mee kunt. Juist in de omstandigheden waarin wij zijn. Daar zoekt hij ons op. De dichter van Psalm 62 heeft dat duidelijk ondervonden. Het woord van God komt tot ons onder het thema, God heeft één ding gesproken. We staan bij drie dingen stil. In de eerste plaats, een woord op het juiste moment. Vervolgens een woord dat bevestigd is. En tenslotte een woord dat vertrouwen wekt. Dus God heeft één ding gesproken. Een woord op het juiste moment. Een woord dat bevestigd is. Een woord dat vertrouwen wekt. Het begin van deze psalm ademt rust. De stilte valt als het ware op ons. Zeker. Mijn ziel is stil voor God. Of zoals de Statenvertaling heeft, stil tot God. Geen doodse stilte, zoals op een slagveld vlak na de strijd. Ook geen mokkende stilte, zoals in een gezin waar zojuist stevige woorden zijn gevallen en waar vervolgens iedereen het zwijgen ertoe doet. Nee, stilte vol verwachting van de levende God. Deze dichter, David, is tot rust gekomen bij hem. Dus een soort stilte na de storm. Nee, ook niet. Als we deze psalm doorlezen, dan merken we dat de storm volop aanwezig is in deze psalm. Het krielt van vijanden in dit lied. Jongens en meisjes, je zult vast wel eens een keer hebben neergeknield bij een mierennest. Nou, dan zie je al die beestjes door elkaar krioelen. En soms zijn ze samen met iets bezig. Zijn ze bezig met een stukje hout te vervoeren. Of ze zijn samen bezig om een tor te belagen en hem mee te nemen. Zo zijn er overal om David heen op dat moment vijanden, als mieren om hem heen. Overal waar hij kijkt. En hij denkt, hoe kom ik hierdoor? Hoe houd ik dit vol? Hoe lang zullen ze mij nog benauwen? Zo lezen we het in vers 4. Hoe lang bedenkt u nog kwaad tegen een man? En die man is hijzelf. Hij voelt zich een eenling tegenover een hele legermacht. Met z'n allen tegen één. En dan zeggen wij in onze taal, 10 tegen 1, dat is gemeen. Laat staan dat het er nog veel meer zijn. Ze stormen op hem aan. En het zou kunnen zijn, gemeente, dat we vers 4 iets anders moeten lezen. Namelijk op zo'n manier dat dat geweld tegen David vergeleken wordt met een wand of een muur die ze hebben laten overhellen. Hij staat op instorten. Nog één zetje en hij gaat omver. We weten het niet zeker, gemeente, maar het heeft er heel veel van dat het hier gaat om de situatie van de opstand van zijn zoon Absalom tegen David. Die was erop uit om zijn vader van de troon te stoten. Dat zou ook goed passen bij wat er staat in vers 5. Zeker, zij beraadslagen om hem van zijn hoogte af te stoten. Absalom wil dat zijn vader zo snel mogelijk aan de kant gezet wordt en dat hij de touwtjes in handen zal kunnen krijgen. En je ziet Davids troon wankelen. Het wordt ook vermeld in de geschiedenis van de Bijbel die daarover gaat. Het hart van iedereen in Israël loopt Absalom achterna. En het is bij Absalom en zijn kliek een en al leugen en bedrog. Vers 5 zegt ze, scheppen behagen in leugen, met hun mond zegenen ze, maar in hun binnenste vervloeken zij. Nou, als je die geschiedenis nakijkt, gemeente, dan zie je dat precies gebeuren. Zo in het gezicht van zijn vader, dan vlijt Absalom, de koning, is hij een mooi prater, doet hij er nog een geestelijk sausje overheen ook. Maar achter zijn rug om, beraadslaagt hij van alles om zo snel mogelijk zijn vader aan de kant te schuiven. Weg met die gezalfde koning. Ik zal het veel beter doen dan hij. En dan maakt hij openlijk reclame voor. En dan moet David uit Jeruzalem vluchten. En dan zie je hem daar met een groep getrouwen over de beek Kedron trekken. En hij gaat op weg naar de woestijn. En gemeente, dat is niet zomaar een losse geschiedenis, maar die staat in een breder verband. Hier zit de boze achter. En die heeft maar één opzet. Weg met de Heere en met zijn gezalfde. Leve de mens. En die mens, of dat nou Absalom is, of dat u of jij of ik dat zijn, die wil dat wel. Dat sluit feilloos aan bij wat er in ons hart leeft. Wij willen niet dat hij koning over ons zal zijn. In heel dat gebeuren, gemeente, zit trouwens ook iets wat David zelf verootmoedigd heeft. We lezen in die geschiedenis van Absaloms opstand dat David daar ook iets in ervaren heeft van de hand van God die tegen hem was. De slaande hand van God vanwege zijn eigen zonden. En daarin blijkt het werk van Gods geest in zijn leven. Als het aan onszelf ligt, dan zullen wij in moeilijke omstandigheden in ons leven nooit aan eerlijk zelfonderzoek doen. Dat willen we graag ontwijken. Maar als de Heilige Geest aan het werk gaat in je leven, dan wordt dat anders. Dat werk van de Heilige Geest, dat omvat ook dit, dat hij stormen in je leven gebruikt om je aan verborgen motieven en zonden te ontdekken. Herkent u het? Hebt u het wel eens gebeden? Heren, wat hebt u nou mij te zeggen in deze omstandigheden? Ik weet niet precies het hoe en het waarom, maar zijn er misschien verborgen dingen die u aan het licht wilt brengen in mijn leven? Ja, David erkende dat hij niet beter verdiend had. Maar op dit punt mogen onze gedachten ook verder gaan. Eeuwen later was er een ander die dezelfde weg als David ging. De Heer Jezus Christus, zijn grote zoon. In de nacht van zijn lijden, we hebben dat vanmorgen aan het begin van de preek ook gezien, trok ook hij vanuit de oude bovenstad van Jeruzalem naar het dal van de beek Kedron. Bij hem speelde geen enkele zonde van hemzelf een rol. Want die had hij niet. Hij ging die weg beladen met de zonde van anderen. Van mensen zoals David. Van ieder die vandaag ook tot hem vlucht met alle zonden en zorgen. Wat David hier zegt in vers 9 van deze psalm, God is onze toevlucht, dat wordt zichtbaar in de Heer Jezus. Ook u, jij, ik, wij mogen naar hem toevluchten en we worden ook geroepen om dat te doen met dat hele pakket van ons leven dat ons bezwaart. Met alle noden, vooral met onze diepste nood, onze schuld, onze verlorenheid. Om op de vluchtheuvel Golgotha terecht te komen. Kijk maar naar vers 9, God is voor ons een toevlucht. Jongens en meisjes, als je in het verkeer bent, dan kun je zo op een weg een vluchtheuvel hebben. Dus dat is een verhoging. En als je daarop gaat staan en je bent aan het oversteken, dan ben je veilig. Zo halverwege de weg. Nou, zo kun je de kruisheuvel Golgotha eigenlijk een vluchtheuvel noemen. Daar mogen we naartoe vluchten. En dan zijn we veilig. Daar kun je op staan. Daar mag je al je zonden en zorgen kwijtraken. Zijn we zo vluchteling geworden, gemeente, die bij de kruispalen een veilige wijkplaats heeft gevonden? Er is er één die dat niet wil. En dat is de boze. En als wij in Psalm 62 lezen over vijanden die het op de ondergang van David voorzien hebben, dan trekken we nog een lijn door. Niet alleen naar Christus, maar ook naar allen die bij Christus behoren. We lezen in Openbaring 12 dat het Satan niet gelukt is om Christus uit de weg te ruimen. En wat doet hij dan? Dan richt hij zijn pijlen op hen die bij Christus behoren. Daar gaat hij oorlog tegen voeren. Hij kan zo met zijn stormrammen op je afkomen, bijvoorbeeld door zware omstandigheden in je leven, dat je jezelf voelt als David. Een muur die bijna omvergestoten wordt. En soms denk je misschien bijna wanhopig, nog één zetje en ik lig definitief om. Of hij kan komen met zijn influisteringen, met lelijke gedachten, met verkeerde gedachten. Hij kan komen met verzoekingen, want vergeet niet, Gods kinderen hebben een geestelijke strijd te voeren. Maar we trekken het vanmiddag ook breder. We leven niet op een eilandje. We zijn wereldburger. En in die wereld stormt het ook. Gigantisch. Het Midden-Oosten is momenteel weer één kokende pot. En wat hebben christenen het daar zwaar te verduren? U weet het, duizenden zijn gevlucht en weten niet waar ze het zoeken moeten. Of ze zijn uitgeroeid. Gemeente, als één lid leidt, dan leiden toch alle leden mee. Satan weet dat hij nog een korte tijd heeft. En hij zal er alles aan doen wat hij kan om de kerk van Christus uit de weg te ruimen. Van de wereldkaart te laten verdwijnen. En dan kan het wel eens in je opkomen. Heb u dat ook wel eens? Kan dat nou allemaal maar? Laat de Heer dat dan allemaal maar toe. Wat kun je te midden van alles wat er stormt en bruist en gist in je eigen leven en in breder verband snakken naar een woord van de overzijde. Van Gods kant. Ja, want daar zal het vandaan moeten komen. Oplossingen in deze wereld zijn er niet, gemeente. Daar zouden we nou toch langzamerhand als mensheid wel eens een keer achtergekomen moeten zijn. Vindt u ook niet? Zien we dat? Erkennen we dat? Dat onze handen tekort zijn om te verlossen. Met al onze labmiddeltjes lopen we vast. Het verlossende woord zal van de andere kant moeten komen. Van de hemel vandaan. En waar dat gebeurt, is dat puur genade. Want de Heer is dat helemaal niet aan ons verplicht. Nou, dat heeft David ervaren en dat geeft hij aan ons door. God heeft één ding gesproken. Toen en daar, in die omstandigheden. Toen ik benauwd werd, van alle zijden. Toen mijn leven gevaar liep. Toen ik bijna wanhopig was geworden. Toen niemand mij meer kon helpen. Toen ik het helemaal niet meer zag zitten. Toen heeft God gesproken. Op het juiste moment. De spreukendichter zegt het ergens op deze manier. Een woord op het juiste moment gesproken is als gouden appels in zilveren schalen. Mag ik eens vragen. Heb jij ook van die gouden appels in je leven? Woorden van de Heere die precies op het juiste moment naar je toe kwamen. Je las je Bijbel, puur daar waar je gebleven was. En je zei, dat is nou toch ook wat. Dat ik dat nou vandaag heb gelezen. Of dat stukje uit je dagboekje. Of dat psalmversje in de kerk. Of die cd die u had opstaan en er was een lied, dat kwam zo binnen, dat raakte zo je hart. En verwonderd zei u, hoe is het toch mogelijk dat dat nou vandaag, in deze omstandigheden, naar me toegekomen is. Nou, daar heb je het nou. God spreekt op het juiste moment. Wat een genade. Hij weet van me af. Soms denk je, heb je dat ook wel eens? Zou de Heere wel van mij afweten? Ziet hij me eigenlijk wel? Het lijkt soms alsof hij doof is voor mijn omstandigheden. Maar ineens, daar is hij. En hij spreekt. Jongens en meisjes, even een voorbeeld voor jullie. Stel je voor, je bent aan het vliegeren op het strand of misschien in Quintelooi of zo. Hè, dat kan je het ook doen. En het is grijs, zoals dat daar bijvoorbeeld. En er komt heel laag hangende bewolking. En je hebt die vlieger opgelaten, maar je ziet hem niet meer. En je denkt op een gegeven ogenblik, hij is weg. Maar in één keer, daar trekt de touw weer. En je weet het, hij zit er toch nog aan. Kijk, zo is het nou ook. In het leven van het geloof. Dat je soms denkt, waar is de Heere? Merk ik nog wel iets van hem? En dat in één keer door zijn woord de Heere weer trekt. En laat merken, ja maar ik ben er nog wel degelijk voor je. En je mag het weer weten, hij is er. En zijn woord is er. En hij spreekt een woord op het juiste moment. En dat is in de tweede plaats ook een woord dat bevestigd is en bevestigd wordt. God heeft één ding gesproken. Ik heb dit 2 maal gehoord. We noemen dit wel eens een getallenspreuk. Je komt dat meer tegen in de Bijbel. Een paar voorbeelden. In Spreuken 30 lezen we deze 3 dingen... worden niet verzadigd. 4 zeggen niet, het is genoeg. Of in Job 39, 1 keer heb ik gesproken, maar ik zal niet antwoorden. 2 keer, ik zal niet verder gaan. Wij kennen dat trouwens in onze taal ook wel, dat we zeggen, nog even 1 ding, of eigenlijk 2. En dan bedoelen we op beide dingen de nadruk te leggen. En zo zegt David het ook hier, God heeft 1 ding gesproken. Ik heb dit 2 maal gehoord. Nou kunnen we dat op 2 manieren lezen. De eerste manier. God heeft 1 ding gesproken. En hij heeft het vervolgens herhaald. En daarmee bevestigt de Heere dan ook de waarheid van zijn woord. Die herhaling is een betrouwbaar getuigenis van hem. Je hoeft er dus op geen enkele manier aan te twijfelen. De Heere onderstreept het. Dat geeft zeker een goede betekenis. Het is opmerkelijk, gemeente, hoe vaak de Heere zijn woorden herhaalt. Als je aan tafel zit, je leest als gezin uit de Bijbel, dan kan het wel eens wezen dat een van de kinderen zegt, hé, maar dat hadden we toch al gehad? Waarom wordt dat nou nog een keer gezegd? Mooi trouwens, als je dat opvalt, dat is een teken dat je luistert. Maar waarom gebeurt dat nou, die herhaling? Wel, de Heere wil ons de dingen inscherpen, inprenten. Herhaling is de beste leermeester. Hoe vaak gebeurt dat niet op school, jongeren? Dat iets voor de zoveelste keer door de leraar of door de lerares gezegd wordt. Je zou zeggen, nou kun je het langzamerhand wel dromen. Maar juist op die manier wordt het je ingescherpt. Nou, daar kom je in de Bijbel ook heel veel tegen. Profeten die heel vaak de woorden van de Heere herhalen. Of ik denk aan wat we lezen in Filippenzen 4. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het is voor u zekerheid, schrijft Paulus. Daar zit er gelijk ook iets ontdekkends in. Blijkbaar hebben wij dat nodig om dezelfde dingen steeds weer te horen. Wij zijn kennelijk vergeetachtig als het om geestelijke dingen gaat. Dat strekt ons niet tot eer, gemeente, dat moeten we eerlijk zeggen. Dat laat ons zien wat er van huis uit in ons hart leeft. Zoals dat in het boek Job verwoord wordt. Wijk van ons, want aan de kennis van uw wegen hebben we geen lust, geen vreugde. En dan moet de Heere tegen Israël zeggen, Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De Heer Jezus zei het na zijn opstanding tegen die twee mannen met wie hij opliep in de richting van het dorpje Emmaus. O onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Het is dus puur genade van de Heer als hij zijn woorden herhaalt. 2 keer, 3 keer, voor de zoveelste keer. Je zou de tel kwijtraken. In groot geduld spreekt de Heer. Zoals je dat ook weer leest van de Heer Jezus, als hij dan weer zijn woorden spreekt tot die twee mannen. En hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit wat in de schriften op hem betrekking had. Hoort en leest u dingen die u lang kende? Wees er maar dankbaar voor. We hebben het blijkbaar nodig. Want horen en geloven, dat is 2. En daarom is er nog wat meer nodig dan alleen horen. En dat brengt ons op de 2e betekenis van deze uitdrukking. God heeft 1 ding gesproken, ik heb dit 2 maal gehoord. Eerst nog maar even een voorbeeld voor onze kinderen. Stel je voor, je bent thuis en je moeder heeft aan je gevraagd, wil jij even voor mij naar de winkel? Ja, zeg je. Maar ja, je was ondertussen bezig met een computerspelletje en je gaat even door en je bent het intussen al lang vergeten. Even later, zei je moeder het weer. Maar toen met meer nadruk. Jij zou toch voor mij even naar de winkel? Je schrok. Je dacht, ja, dat is waar ook. Dat ben ik helemaal vergeten. Ik zal het gauw gaan doen. Zo gaat het ook zo vaak met de woorden die de Heere spreekt. Hij spreekt wel tot je, maar het dringt niet door. Zoals het ging bij koning Manasse van Juda, we lezen van hem. De Heere sprak wel tot Manasse en tot zijn volk, maar zij sloegen daar geen acht op. Dat onbekeerlijke hart zit ertussen, weet u. Je bent met heel andere dingen bezig in je gedachten, zoals die jongen in zijn computerspel verdiept zat. Ja, nog verder. Wij willen ten diepste niet luisteren. En dan horen we de woorden van de Heere niet echt. Zijn belofte niet. De Heere kan met de heerlijkheid en de rijkdom van zijn evangelie naar ons toekomen. De Heere Jezus kan ons voor ogen geschilderd worden in al zijn liefde en zijn rijkdom. Maar het is net als met een plensbui die van de schuur naar beneden rolt. Het is zo weg. En zijn bedreigingen horen we niet. De zwaarste oordeelsprediking gaat zo langs ons heen. We zijn net als een eend die uit het water komt. Hij schudt zijn veren af. En door het vet dat erop zit, is hij meteen weer droog. Voelt u, gemeente, dat er wat anders nodig is? Dat er meer nodig is in ons leven? Dat de Heilige Geest je hart moet aangrijpen? En wat is het een wonder als dat gebeurt? Als hij ingrijpt in je leven en je oren en je hart opent. En ineens komt dat wat de Heere soms al jaren tegen je zei, je hebt misschien een kerkbank versleten, naar binnen toe. Het gaat je raken, het gaat je pakken, zeggen we wel eens. En met een schok ontdek je, ik ben die zondaar waar die dominee het nou al jaren over heeft. En die Heere Jezus, die is er ook voor mij. Wat een ontdekking, gemeente. Als je dat gaat zien. Zoals een man het eens een keer in verwondering zei na een preek. Ik heb dingen gehoord die ik nog nooit gehoord heb. Waren die niet gezegd dan? Wel ja, al jarenlang. Maar op dat moment sloegen ze in. In die omstandigheden van zijn leven. Toen kwam het door de kracht van de geest binnen. Wat een genade, gemeente. Als je zo 2 maal hoort. Dat je het eerst wel hoorde, maar dat het langs je heen ging. En dat je het opnieuw hoorde en dat het naar binnen kwam. En dat je zo verwonderd werd. O Heere, wat ben u toch goed. Wat heb u toch een geduld met me gehad. Dat u het nog een keer zei. En dat u er zelf voor zorgde. Dat het binnenkwam. En dat het zijn kracht deed als een woord dat precies op tijd kwam. Dan wordt zijn woord door de kracht van de Heilige Geest bevestigd. Vastgemaakt in je hart. En je gaat ervan zingen. Ik vertrouw op het woord mij toegezegd. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Als afsluiting van dit tweede punt geef ik nog een uitspraak door van de bekende schriftuitlegger Matthew Henry. Hij zegt het zo. Tot sommigen spreekt God tweemaal en zij willen niet eenmaal horen. Maar tot anderen spreekt hij slechts eenmaal en zij horen tweemaal. Wie bent u? Wie ben jij? En dan voeg ik er nog iets aan toe. Wij zullen eenmaal aan de Heere rekenschap moeten geven van de manier waarop wij geluisterd hebben, ook hier in de kerk. Al die preken, gemeente, die honderden die je, als God het geeft, in je leven hoort. Wat hebben die nou gedaan? God komt er eenmaal op terug. En laat het dan niet zo zijn dat zijn woorden tegen ons moeten getuigen. Omdat we wel hoorden, maar niet gehoorzaamden. De Heer Jezus zegt het zelf. Let dan op hoe u luistert. We gaan naar het derde, het laatste. Een woord dat vertrouwen wekt. Ja, want wat hoorde David nou precies? Wat zei de Heer tegen hem, juist in die omstandigheden? Nou, het eerste was dit. Dat de kracht van God is. Dat betekent in het hele verband van deze psalm, in de Heere alleen is kracht om opgewassen te zijn tegen de vijanden. Niet in mensen. En met mensen, daar kun je dan het gewone volk mee bedoelen. Of aanzienlijke mensen, vorsten, generaals. Dat zijn allemaal mensen van een ademtocht, een zuchtje en ze zijn er niet meer. Zo lezen we het in vers 10. Gemeente, laten wij nooit van mensen ons heil verwachten. Ze moeten ons allemaal een keer loslaten. En wij hen. Kracht om in je omstandigheden op de been te blijven. Kracht om je te weer te stellen tegen de Satan, tegen zijn aanvallen. En om te ontkomen aan het eeuwig verderf. Dat ligt alleen maar in de Heer Jezus Christus. Die Satan overwonnen heeft. En die dat immens zware pak van de toorn van God tegen de zonde van zijn volk gedragen heeft. In wie ook de kracht ligt om in vermoeite en in verdrukking staande te blijven. Door het geloof mag je dan zeggen, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Vertrouw ook maar niet op je eigen menselijke handigheidjes. Dat kunnen we wel eens denken, hè? Als we het nou eens slim aanpakken. Nou, dan manoeuvreer ik mezelf er wel doorheen. En dat kunnen dan maniertjes zijn waardoor je anderen wegzet. Om zelf te schitteren. Vers 11. Onderdrukking wordt het daar genoemd. Dat deden Davids tegenstanders. En die trekjes die zitten zo in ons. Adams kinderen. Of, wordt hier ook genoemd, roof en rijkdom. Denken, als je maar een hoop geld hebt, een stevige bankrekening, nou dan red ik het wel in dit leven. Jongeren, waar leef je voor? Soms hoor ik het jongeren in al hun eerlijkheid wel eens zeggen. Nou, als ik nou straks een hoop geld heb, dan kan ik een mooi huis kopen. En ik hoop te trouwen en we hopen kinderen te krijgen. Nou, dat is eigenlijk wat ik van het leven verwacht. Wou je daar nou werkelijk op? Denk je nou echt, als ik maar een stevige beurs heb, dan komt het wel goed? Het is te vergeefs. Een zucht is zo weg, zegt deze psalm. Wat is de basis, de grond van ons bestaan? Die wordt ons in deze psalm aangewezen. De Heere wil dat zijn. Als we even naar vers 8 kijken, dan zien we dat nog des te meer. Daar komt hetzelfde woord voor kracht terug in een naam die daar aan de Heere gegeven wordt. Mijn sterke rots. Velen van ons zullen wel eens op een plaats zijn geweest waar we rotsen gezien hebben. Wij Hollanders die gewend zijn aan een plat land, zijn er altijd erg van onder de indruk, niet waar? Een rots, dat is een beeld van kracht en van onverzettelijkheid. En in een rots kun je ook meer dan eens een schuilplaats vinden. Zo is God de Heere nu voor zijn volk. Laat het dan maar stormen. Laat de vijanden dan maar als mieren om je heen krioelen. Nee, niet dat je dan onverschillig bent voor de omstandigheden waarin je leeft. Maar de Heere heeft gesproken dat Hij de kracht van je leven is. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Heb u wel eens angst? Ouders, als u nou naar de toekomst kijkt, en je kijkt naar de wereld waarin wij leven, denkt u dat dan ook wel eens? Hè? Als je nou hoort dat 83% van ons volk inmiddels nergens meer aan doet, denkt u dan ook wel eens aan uw kinderen? Hoe zou het nou over 5 jaar zijn? Hoe zou het nou over 10 jaar zijn? Hoe zou het nou hier in de penie al zijn? Wat blijft er over? Hoe zal dat gaan? Heb je het wel eens? Angst? Of jongeren, hebben jullie het wel eens? Als je kijkt naar de wereld waarin wij leven, dat je denkt, die mannen van IS, komen ze hier ook een keer? Zou er hier in de supermarkt ook een keer een aanslag gepleegd kunnen worden? Dat zou toch zomaar kunnen? Merken we er iets van, gemeente? Van angst. Wij komen op maar één manier van onze angsten af. Als we vluchten in de rots. Jezus Christus. En wat zegt de Heer als tweede? Vers 13. Ook de goedertierenheid is van u, Heere. Hij kan het, want van hem is de kracht. Hij wil het ook, want hij is goed. Goedertieren. Dat wil zeggen, zoveel zeggen als, hij blijft trouw aan zijn eens gegeven woord. Loyaal, zo gezegd. Waarom noemt David hier nu uitgerekend de goedertierenheid van de Heere, de verbondstrouw van hem? Wel, dat heeft alles te maken met wat de Heere hem beloofd heeft over de toekomst van zijn huis, zijn koningshuis. Ook als de Heere dat huis zal moeten straffen, vanwege de afwijkingen van zijn wet, dan nog zal hij blijven denken aan de trouw die hij aan David gezworen heeft. We lezen erover in Psalm 89. Maar mijn goedertierenheid zal ik van hem niet wegnemen en in mijn trouw niet falen. Zijn nageslacht zal eeuwig blijven. Zijn troon zal voor mij zijn, vast als de zon. En wij mogen weten, dat ziet op de grote koning. Op de Heer Jezus Christus, die Davids troon beklom. Weet u, Davids vijanden hier in Psalm 62 of waar dan ook maar, die konden het niet winnen. Ja, de grote tegenstander Satan zal uiteindelijk nooit aan het langste eind kunnen trekken, omdat Gods belofte eeuwig stand houdt. Christus zou komen om alle vijanden van Gods volk definitief uit te roeien en als grote overwinnaar tevoorschijn te komen, te heersen. Voor altijd, gemeente, die eeuwige goedertierenheid van God in zijn Zoon. Daar kunnen we op aan in leven en in sterven. Gods goedertierenheid. Wat een verschil met ons mensen. Zeker als we nog onbekeerd zijn. Dan geldt wat we lezen in Psalm 12. Goedertieren mensen zijn er niet meer. Onder de mensenkinderen zijn er nog maar weinig trouw. Misschien bent u wel zo teleurgesteld in mensen. Ze lieten u vallen toen het erop aankwam. Misschien ben je ook wel teleurgesteld in jezelf. Want deed je het zelf beter? Toch ook niet. Maar de Heere is de getrouwe. Zo had hij zich al bewezen aan Israël in de woestijn als de rots. Mozes keek erop terug in zijn afscheidsrede. En dan zegt hij, hij is de rots wiens werk volkomen is. Het is gebleken dat hij woord houdt. De Heer heeft het opnieuw tegen David gezegd. En David heeft het opnieuw ervaren dat de Heer is zoals van hem geschreven staat. En hij kon opnieuw in deze rots terecht. Gemeente, Dat is nu waar een zondig mens van leven mag. En dan komen we terecht bij de Heer Jezus Christus. Hij is de rots, wiens werk volkomen is. Zijn werk is volbracht. Het is helemaal af. Er hoeft niets meer bij. En juist in het kruis van de Heer Jezus blijkt dat God goedertieren is. Dat Hij woord houdt. Hij had het gezegd: om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Nu is de ongerechtigheid verzoend voor allen die op deze rots bouwen. Doet u dat? Doe jij dat? Jongeren, je wil graag radicaal zijn, toch? Nou, het is één van tweeën. Jij staat op dit moment op de rots Jezus Christus. Of je staat ernaast. En dat is een verschil van eeuwig leven of eeuwige dood. Waar sta jij? Met die verstande dat de Heer je van harte oproept om, als jij niet op die rots staat, vandaag nog naar de Heer Jezus toe te vluchten. Rond deze dag niet af, voordat je geknield hebt voor Hem. Dan ben je veilig. De kracht is van de Heer, de goedertierenheid is van Hem. Gods macht en Gods goedheid, het zijn als het ware twee vleugels die ons naar de Heer toe willen dragen. Een woord, eens door de Heer gesproken. Een woord door Hem bevestigd. Een woord dat vertrouwen wekt. En daar gaat het in deze psalm ook om. Kijkt u maar naar vers 9. Vertrouw op Hem. Gemeente, als er nou één is die ons vertrouwen waard is, dan is Hij het. Jongens en meisjes, dat weet je toch wel? Eén ding kan de Heere God niet. Hij kan niet liegen. Met andere woorden, je kunt op Hem bouwen. Je kunt altijd op Hem aan. Dan zullen we ook nooit bedrogen uitkomen. Nu niet. En straks niet. Immers, de Heere zal, staat in onze tekst tenslotte, een ieder vergelden na zijn werk. Daar kun je natuurlijk een hele preek over houden, gemeente, maar dat doe ik niet. Wat wil dit woord nou in dit verband zeggen? Dit. Als je afziet van verdrukking, van vertrouwen op roof en rijkdom. Vers 11. Dus als je al je afgoden loslaat en alleen op de Heere vertrouwt, dan zul je op de grote dag dat de Heere Jezus komt, loon naar werk ontvangen. Loon naar werk? Ja, dit is het werk van God, dat u gelooft in Hem die Hij gezonden heeft. Dan zal God de rechtvaardige belonen. Dan zal ieder die op de Heere Jezus vertrouwde worden vrijgesproken. En die vijanden, die goddelozen, die brutalen, die de halve wereld hadden. Nou, kijk maar eens wat er vandaag gebeurt. Dat is toch zo? Zij zullen de tegenovergestelde vergelding ontvangen. Ze zullen niet eens een halve wereld hebben. Ze zullen verwezen worden naar het eeuwig verderf. Wees toch gewaarschuwd. Als je nog op iets van jezelf vertrouwt en niet op Christus alleen. We horen het in het woord van God. Geloof in, vertrouw op de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. De zachtmoedigen krijgen de hele wereld. Als je dat hoort, gemeente, dan mag je stil worden. Dat wekt vertrouwen. Stil worden tot God. Mijn ziel is stil tot God. Van Hem is mijn heil. Van Hem is mijn verwachting. Rustig. Te midden van de golven. Hij is mijn rots. Mijn heil in nood. Mijn hoofdvertrek. Zijn macht is groot. Ik zal nog wankelen. Nog bezwijken. Amen. Zullen we samen de Heere danken en bidden. Wat is dat toch iets om stil van te worden, Heere. Dat u zo naar ons toekomt. Als een rots. Waarop we bouwen mogen. En waarin we schuilen mogen. Te midden van alle stormen die er zijn. In ons leven, in ons hart, in deze wereld. En dan zeggen we het Petrus na. Heere, tot wie zouden wij anders heen gaan dan tot u? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Als alles wisselt. Als alles wankelt. Ja, als zelfs hier op aarde eens de sterkste rots wordt vergruist en het hoogst gebergte stort in. Dan zegt u nog, mijn genadeverbond met u oprechten wankelt niet. Uw goedertierenheid, uw verbondstrouw houdt eeuwig stand. Heren, leer ons om van al het onze af te zien. Al die gronden en die grondjes die wij hebben aangebracht. Ach, Heren, het zakt straks allemaal in elkaar. En daarom bidden we u, laten we u alleen mogen overhouden zoals u zich in Christus hebt geopenbaard. Laat dat de blijvende zegen mogen zijn van deze zondag, Heilige Geest. Leg uw dauw over het woord dat gezaaid is. Dan zal het wortel schieten in ons hart. Dan zal het omhoog komen en vrucht dragen. Van geloof en bekering en van hoop en van liefde. Gaat u zo met ons, Heren, als we deze week weer ingaan. Help ons bij alle dingen die we hebben te doen. Als we naar school gaan of onze studie weer oppakken. Ons werk gaan doen voor zover wij dat nog moeten doen. Nog kunnen doen. We bidden ook voor hen die op zoek zijn naar werk. Heren, wilt u ze een plaatsje op de arbeidsmarkt geven. En waar wij ook zijn, wat onze plaats en taak ook is. Laat om ons uw naam niet gelasterd, maar veeleer geëerd en geprezen worden. En Heren, laten wij mogen leven in de verwachting van uw koninkrijk. Want u komt straks in heerlijkheid om uw werk definitief te voltooien. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U mag de Heere dienen met uw gaven en daarna zingen we Psalm 31 vers 19. Bemint de Heer Gods gunstgenoten. Ga nu van hier in vrede, met u dragend de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.